Ze zeggen dat de dood altijd in drieën komt. Eerst stierf de man die tegenover mijn vader en moeder woonde, Mr. Baumgartner. Hij overleed op 74-jarige leeftijd aan prostaatkanker. En daarna mijn vroegere klasgenote van de middelbare school. Ze was nog maar 28, echtgenote en moeder, toen ze overleed aan longembolie, een bloedprop die in haar longen was geschoten. En toen was Nick aan de beurt. Ik zit op de bank wanneer de telefoon naast me begint te rinkelen. Nick's naam verschijnt op de display. Zijn vertrouwde stem aan de andere kant van de lijn klinkt zoals die al duizenden andere keren dat hij heeft gebeld. Maar deze keer is het anders, want dit is de laatste keer dat hij ooit zal bellen. Hey, zegt Nick. Hey. Hoe gaat het? Vraagt hij. Wel goed, antwoord ik. Slaapt Felix? Jap, zeg ik. Zoals pasgeboren baby's wel vaker doen. De hele nacht wakker, de hele dag slapen. Hij ligt in mijn armen, waardoor ik nauwelijks bewegingsruimte heb. Felix is 4 dagen en 3 uur oud. Over 17 minuten is hij 4 dagen en 4 uur oud. De bevalling was lang en zwaar, zoals ze bijna allemaal zijn. Ondanks de ruggenprik had ik veel pijn. Met elke volgende bevalling schijnt het gemakkelijker te gaan, maar ik heb wel 3 uur liggen persen. De geboorte van Maisie verliep snel en gemakkelijk. Die van Felix was moeilijk. Misschien moet je hem wakker maken, stelt Nick voor. Hoe dan? Ik klink niet boos, maar vermoeid. Nick weet dit. Hij weet dat ik moe ben. Geen idee, zegt hij. Ik hoor hem door de telefoon bijna zijn schouders ophalen. Ik zie zijn vermoeide, maar jongensachtige glimlach aan de andere kant van de lijn. Zijn meestal gladgeschoren gezicht, dat op dit tijdstip bruine stoppeltjes begint te vertonen onder zijn neus en op zijn kin. Zijn woorden klinken gedempt. De telefoon is van zijn mond weggegleden en ik hoor hem tegen Maisie fluisteren. Nog even een plasje doen voordat we gaan. In gedachten zie ik hem behendig een paar lichtroze balletschoentjes voor felroze crocs verwisselen. Ik zie Maisie's voeten wriemelen in zijn handen en zich terugtrekken. Maisie wil naar de andere 4-jarigen, die met hun stuntelige rekoefeningen bezig zijn. Maar papa, ik hoef geen plasje te doen, jammert ze. En Nick's stellige, maar vriendelijke bevel, probeer het toch maar even. Nick is van ons tweeën de beste ouder. Ik wil nog wel eens toegeven, waar ik dan enkele kilometers later spijt van krijg. Dan grijpt ze ineens naar haar kruis en krijst dat ze naar de wc moet. De schaamte in haar ogen vertelt me intussen dat het al te laat is. Maisie's stem verdwijnt in het damestoilet en Nick komt weer aan de lijn. Moet ik eten meenemen? Vraagt hij. En ik staar naar Felix, die heerlijk op mijn nog dikke buik ligt te slapen. Mijn borst lekt door mijn witte katoenen blouse. Ik zit op een zak ijs om de pijn van de bevalling te verzachten. Ik moest ingeknipt worden en dus zijn er hechtingen en is er bloed. Ik heb vandaag nog niet gedoucht en de uurtjes slaap die ik de afgelopen 4 dagen heb kunnen meepikken zijn op 1 hand te tellen. Mijn oogleden worden zwaar en vallen bijna dicht. Nick's stem klinkt weer door de telefoon. Clara, zegt hij, deze keer voor mij beslissend, ik haal wel iets te eten. Maisie en ik zijn zo thuis, dan kun jij slapen. Ons avondritueel zal ongeveer zo gaan. Ik ga slapen en Nick maakt me wakker wanneer Felix gevoed moet worden. Rond 12 gaat Nick slapen en ik blijf de hele nacht op met een wakkere Felix in mijn armen. Chinees of Mexicaans? Vraagt hij. En ik zeg Chinees. Dit zijn de laatste woorden die ik ooit met mijn man zal wisselen.